Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De derde helft is een soort van, is een begrip.
Ja, dat is eigenlijk fantastisch.
Ik ben een groot liefhebber van de derde helft. Laat ik het daarop houden.
Hij kan het.
Nee, vind ik echt afschuwelijk, man.
Jij hebt ook geen goede speler in de derde helft, over het algemeen.
Ik vind het zo zonde.
Ja, ik heb me daar nooit echt thuis gevonden.
Daar ben ik het niet mee eens.
Ik heb het idee dat je iets, dat je me een bepaalde kant op drukt nu.
Er wordt van je verwacht dat je op een bepaalde manier gaat leven.
De voetballer en de nacht, dat is een wereld die doorgaans goed verborgen blijft. En begrijpelijk, want als er een keer iets naar buiten komt, is het gelijk smullen. En zo kennen we de foto's uit een nachtclub in Rio de Janeiro, waar de spelers van Oranje, met een bako in de ene hand en een Braziliaanse in de ander, de beste derde helft uit hun leven speelden. Een derde helft, is dat eigenlijk gangbaar in het profvoetbal? En hoe ziet dat eruit? En welke ervaringen mist een speler die zijn leven toewijdt aan de sport? Daar spreken we over met de voormalig nachtburgemeester van de Eredivisie, Ruud Boijmans. Welkom, man.
Ja, dankjewel.
Hoe is het?
Ja, gaat goed.
Ja?
Ja, alles gaat open gelukkig. Ja, dus dat is lekker.
We kunnen je wel aanduiden als ex-prof, toch? Je bent inmiddels geen profvoetballer meer.
Ja, klopt. Ik ben in 3 jaar gestopt, denk ik. Ja.
En jij hebt een hele geschiedenis van blessures. Ik las ergens dat je de langste blessure ooit hebt gehad. 1100 zoveel dagen.
Wat was dan knie?
Dat was enkel. Ja, ik had... Enkelbanden afgescheurd en dat herstelde me niet. En goed, uiteindelijk heb ik daar bij 2 jaar...
Een aantal keer terugslag gekregen. Want ik neem aan dat ze niet van tevoren zeggen, dit gaat 3 jaar duren.
Nee, het was geopereerd, verkeerd geopereerd, opnieuw geopereerd. Een enkel die 2 keer geopereerd is gewoon heel moeilijk om op tred te krijgen. Dus uiteindelijk bleef ik maar terugslagen krijgen. En uiteindelijk na 2 jaar volgens mij had ik weer minuten gemaakt bij Almere.
Ja, want daar wou ik even op terugkomen. Toen belandde je alsnog bij Almere. Met de wens om nog 1 keer te spelen, nog 1 keer in te vallen, nog 1 keer te scoren misschien. Misschien een paar basisplaatsen. En toen zat je op de bank op een blauwe maandag, stel ik me zo voor. En toen kwam NAC Breda voorbij met Ralf Suntjes. En die had het volgende over te vertellen.
Toen speelden wij tegen Almere, zeg maar.
Ja.
En toen zat Ruud Boijmans op de bank.
Ja.
Zeg maar, en ik liep daar langs het veld. Ik stond op het veld en ik liep daarvoor de koud langs.
Ja.
En Ruud Boijmans zat op de bank achter de trainer. Hij wisselde zijn laatste 2 spelers, zeg maar. Dus ik zei zo jongens, ik hoopte dat hij die Ruud Boijmans niet erin gooit, hè, want dan gaan we nog verliezen. Maar hij zat nog zijn wissels heen niet erin. Die keek me aan en die Boijmans zat achter me helemaal plat.
Ja, mooi vent.
Kan jij hier iets van herinneren?
Ja, zeker. Ja? Ik was gebrand om in te vallen, alleen de trainer die koos voor iemand anders. Dus het was een mooi moment met Ralf.
Je bent inmiddels toch een hele andere weg ingeslagen. Toch eigenlijk? Wat doe je nu?
Ja, zeker. Eigenlijk op het moment dat ik gestopt was, of eigenlijk toen ik nog voetbalde, was ik begonnen met een concept, muziekconcept. No Art heet dat. Ze hebben toen eigenlijk begonnen als met vrienden, puur uit hobby en uit passie voor muziek. Elektronische muziek was dat, of is dat. House, minimal, disco. En dat is inmiddels helemaal uitgegroeid tot een aardig bedrijfje. En dus daar ben ik nu eigenlijk fulltime mee bezig.
Ik heb de kaartjes binnen voor het festival.
Ja, dat word ik al.
€65, jongen. Ik heb al een inflatie.
Moet ik eerlijk zeggen, ik wil ze kopen, van te duur.
Ja,
als je nog wat over hebt.
Ja, voor jou heb ik een lijst.
Wat is het? 30 juli, toch, uit mijn hoofd?
Ja, 30 juli op het NSM. Voor 10.000 bezoekers, ongeveer.
Tering.
Ja, het is het eerste festival, dus het is spannend.
Ja, mooi. Klopt het dat, ik heb ooit een keer gehoord dat jij al toen je bij Willem II speelde, al een soort avond organiseerde of een feest organiseerde voor de hele selectie. Daar staat me iets van bij, klopt dat?
Ja, met Ali was dat. Ik woonde samen met Ali.
Ali Mesoud.
Ja, klopt inderdaad. En toen waren we volgens mij een paar weken bij de club. We hadden net die woning. En toen zeiden we meteen van, oké, weet je wat, we gaan een avond voor mannen organiseren.
Ja.
En wij geven het de vrouwen, want Ali en ik waren vrijgezellen. Dus wij alle vrouwen appen en bellen. En zo hadden we 30 vrouwen. Hadden we
zo'n teamgenoot heb ik nooit gehad.
Dus die mannen moesten natuurlijk, de spelers moesten natuurlijk zonder vrouwen komen. Een paar jongboys die hadden het niet begrepen. Dus die kwamen met de vriendinnen aan.
Ah,
die meteen naar huis gestuurd.
Maar dat was bij jullie wonen jij en Ali wonen in een appartement ergens of zo in Tilburg,
ja,
denk ik.
Ja, in Tilburg, ja.
En ik heb dat appartement meerdere malen in mijn carrière voorbij horen komen. Ja, spelers die op dat moment bij Willem II speelden. Jazeker.
Ja, dat was echt een groot appartement.
Berucht appartementje was
het. Het bordeel van Tilburg.
Ja. Ja, dat was toen het wel een bordeeltje. Ja, nee, het was, die avond was echt gruwelijk. Ja. We hadden ook net nieuwe vloerbedekking. Gelegd, nou, was net 2 weken oud dat appartement. En nou, iedereen zuipen en sigaretje hier op de grond. Drinken, spelers kotsen. Dus die hele vloerbedekking was het hele jaar was echt een ramp.
Maar dat, was dat de ere van iets? Of was het gewoon even teambuilding? Of hoe,
ja, nee, precies wat je zegt. Teambuilding. Okay. Ik denk dat ook uiteindelijk dat de basis was voor het succes. Ja. We werden meteen een team. Je leert spelers anders kennen. En je leert elkaar beter kennen, denk ik. Je kan ook dan, denk ik, elkaar meer de waarde vertellen als je beter bent met elkaar.
Maar je hebt het er niet over voetbal op zo'n avond.
Nee, zeker. Nee, natuurlijk niet. Maar het was juist. Ja, okay. Het is juist, je leert elkaar op een andere manier kennen. En ja. Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel de basis is geweest voor de hechtheid voor het team. Ja. En dat was een van de vele avonden die we gedaan hebben. We zijn vaker limousines van John Berends. Die hadden een limousine en gingen we met z'n allen gingen we naar een club toe. John Beers had eigen box. Nou, dat doe ik allemaal feesten. Ja, dat was gewoon top.
Vet.
Ja.
Hoe kijk je zelf terug op je leven als voetballer? Je bent 32, toch? Zei je?
Ja, ik ben 32.
Ja.
Hoe kijk ik terug? Ik ben heel blij en trots wat ik gepasseerd heb. Als je dat als kind zo was uitgekomen, dan had ik er meteen voor getekend.
Ja.
En ja, goed. Alleen, ik snap wel waarom ik hier zit natuurlijk. Ik weet waar het onderwerp aan het gaat.
We hebben niet als voetballer, als burgemeester hebben jij.
Ja, dus ik begrijp, begrijp wat je vraagt. Maar ja, ik kan wel een klein inkijk geven hoe ik dat beleefd heb. Eigenlijk toen ik na Willem II gevoetbald had, had ik voor 4 jaar getekend bij Utrecht. En dat jaar, die zomervakantie ging naar Ibiza voor de eerste keer. En daar was ik uiteindelijk in de Senkis terechtgekomen. Ja. Het is een underground club eigenlijk.
Voor Britten.
Ja, klopt. Heel toevallig kwam ik daar. En toen was ook mijn eerste aanraking met drugs. Ja. Met die sound, elektronische muziek. De mensen die er komen. En toen ben ik eigenlijk... voor het eerst kwam ik soort in een realisatie terecht van... Er is veel meer dan alleen voetbal. Dat ik voelde me eigenlijk voor de eerste keer dat ik soort... uit de gevangenis trad, weet je wel. Ja. Ik voelde me heel vrij. En niet alleen het partyen, maar gewoon de hele energie van mensen en van die muziek.
Ja,
ik was eigenlijk gewoon een soort van... dacht van, kijk, dat is eigenlijk veel meer dan alleen voetbal. En toen had ik net voor 4 jaar getekend bij Utrecht. Ja. Dus ik kwam terug. En ik kwam terug en ik dacht eigenlijk van... Ja, wil ik dit überhaupt wel nog doorgaan met voetbal? Dus was voor mij echt wel een soort...
Dus die realisatie in de Senkis in Ibiza was zo heftig... dat je bij terugkomst dacht... moet ik niet alles overboord gooien en daar meer...
Nou, nee, niet dat. Maar ik dacht gewoon van... maak voetbal me nog wel gelukkig?
Ja.
En al die jaren...
Dat je dit niet kan doen, zeg maar.
Nee, niet dat ik dat niet kan doen. Maar gewoon al die jaren hoe we leven als voetballers. Voetballers leven gewoon in een bubbel. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Je zit met familie, een paar vrienden en eigenlijk met teamgenoten. En dat is het. Je maakt niks mee. Ik bedoel, ik heb tot die tijd, tot ik zeg maar vrij heb mijn leven, me eigenlijk helemaal niet ontwikkeld ook als mens en als persoon. En interesses. En toen merkte ik eigenlijk van, oké, wil ik dit nog wel? En op die manier leven? Ja, maar ik had net getekend voor 4 jaar bij Utrecht. Mm-hmm. Dus dat was best wel een struggle dan die ik had.
Maar bedoel je dan, zeg maar, ontwikkeld als persoon dat het gewoon met... Bijvoorbeeld andere hobby's of iets ondernemen naast voetbal? Of gaat het specifiek bijvoorbeeld over drugs en drankgebruik?
Nee, dat gaat gewoon specifiek over vrije leven, ook vakanties. Interesses die ik dan kreeg toen in ook in kunst, cultuur, muziek. Maar ook na het vrije leven inderdaad met feesten, met andere mensen zien. Want ik heb altijd gewoon daarin gewoon een hele kleine wereld geleefd. En ik merkte dat ik daar eigenlijk heel snel wel klaar mee was. Ja. En dat was toen een realisatie die ik toen daar had. Ja. Nou, dan kom ik terug in Nederland. Dacht ik van, wat gaan we nou doen? Dus toen, best wel veel over gepraat, ook met mijn familie. En toen heeft mijn familie ook gezegd van, misschien moet je gewoon wat losser gaan leven. En wat vrijer gaan leven. Ja. En dan bewust die keuze maken om dan wel gewoon voetbal nummer één. Ja. Maar wel wat losser. Ja. En dat ben ik toen gaan doen.
En hoe zag dat er in de praktijk uit dan? Zeg maar, het verschil met daarvoor en daarna?
Gewoon dat ik inderdaad... de nachtclubs opzocht, veel meer. Ik ging net in Amsterdam wonen. Dus ik ging wekelijks naar de Trouw bijvoorbeeld.
Ook om meer die kant op te trekken? Ook omdat het
ja, ik wilde sowieso al heel graag naar Amsterdam. Ja. Inderdaad. En inderdaad, Amsterdams nachtleven natuurlijk gigantisch wat dat betreft. En vooral in die muziek ook. Want dat ging ik toen ook ontdekken. En inderdaad, dan heb je de Trouw, Slapfunk, VBX, waar ik naartoe ging. Mm-hmm. En dan ontmoet je nog meer mensen die ook hele andere interesses hebben. En die mij inspireerden op heel veel verschillende vlakken dan eigenlijk mijn teamgenoten. Ja.
Ik denk dat we zo even op terugkomen hoe dat te combineren is als voetballer. Hebben jullie het gevoel dat de voetbalwereld beperkt is? Delen jullie dat ook?
Ja, maar ik heb ook wel altijd een beetje het idee gehad dat ik dat mezelf heel erg heb opgelegd. Dus ik heb zo'n hele tijd zo'n hele extreme levenshouding gehad. Van alleen maar gezond eten, alleen maar op tijd naar bed, geen... Ja. Helemaal niks drinken. Drugs was toen helemaal niet... kwam helemaal niet ter sprake. Maar ik denk wel dat daar wat meer een middenweg in zit. En dat je eigenlijk veel meer kunt doen dan dat je denkt.
Ja. Wat is beperkt dan?
Nou, precies wat hij zegt, toch? Er wordt van je verwacht dat je op een bepaalde manier gaat leven. Ja.
En wat op zich ook logisch is natuurlijk.
Ja, maar dat is ook logisch, want in principe zijn alle onderzoeken en de informatie die je daarover hebt, dat klopt ook. Dus
maar het gekke is...
Je wil ook het maximale eruit halen.
Ja, maar het gekke is, toen ik dus terugkwam uit Nederland, toen ik terugkwam uit Ibiza, ging ik uiteindelijk spelen bij Utrecht en ik gaf mezelf meer vrijheid. Ik was topscorer van de Eredivisie.
Ja, ja.
Ik speelde echt het beste voetbal in mijn carrière, omdat ik gewoon gelukkig was. Ja. En dan is er weer de vraag van, oké, wat is dan wijsheid? Is het dan, jezelf opsluiten inderdaad, of opsluiten, jezelf dat leven weer geven, maar je niet helemaal gelukkig voelen? Of juist wat meer vrijheid geven en wel gelukkig zijn en beter presteren?
Ja, want volgens mij is het standaardbeeld ook dat je dat het beste voor je carrière is, een gezonde levensstijl. Dus je gaat op tijd naar bed, je eet goed, je traint keihard, je doet geen gekke dingen, je gaat niet feesten, noem maar op. En dan kan je fysiek wel, zeg maar, ik denk in de beste mode zijn, maar misschien is dat mentaal, kan het wel anders zijn, dat je juist heel erg gebaat bent bij af en toe even de tegels laten vieren. Maar dat is, dat is niet iets heel tastbaars of zo. Dus ik denk dat mensen over het algemeen dan al heel snel het idee hebben van, wat de fuck, hij is carrière aan het vergooien of hij is er niet mee bezig.
Ja, ja, klopt.
Maar je valt een beetje terug op dat waar je invloed op kan hebben en die geestelijke gezondheid, dat is toch wat moeilijker te vangen, denk ik. Maar wat jij zegt over, zeg maar, je wereld verbreden. Ik bedoel, als voetballer kan dat ook wel. Want ik heb als voetballer ook echt wel veel dingen gedaan erbuiten. Maar inderdaad, toen ik niet voetballer, dus toen ik geen profvoetballer was, dan word je eigenlijk soort van gedwongen om constant te connecten met mensen en een beetje uit je comfortzone te stappen, zeg maar. Ja. Dus ik herken dat wel.
Ja. Bedoelde je niet ook voor een ander deel op gewoon de gesprekken die je in de kleedkamer voert? Als je bijvoorbeeld, wat je vertelt, je ontwikkelt een interesse in kunst en cultuur. En was dat misschien niet per se iets wat je uit de kleedkamer weet te halen? Waar de kleedkamer je mee kan voeren. Ja, ik schilder verdienstelijk.
Hij kan echt goed. Maar
wij hebben nooit zo'n artikelstukje. Anders was je nog even doorgaan. Maar klopt dat wat ik zeg? Doe je dat ook?
Ja, dat klopt. Ik voelde me op een gegeven moment ook wel een soort van... naarmate ik me steeds verder daarin ontwikkelde... Ja. Dan voel je het toch een soort van jongen die een beetje apart is of zo, weet je? En inderdaad, toen ging ik ook met kleding, ging ik anders kleden. Ja. Ik ging me verdiepen in andere muziek. Ja. En als we dan, de box, iemand beheert de box, weet je wel... Dan ging ik me soms aansluiten en dan... Nou, draaide gewoon house, minimal of techno. Ja. Die jongens dachten van, wat de fuck is dit, snap je? Ja. Dus inderdaad wat je zegt. De voetballers hebben vaak dezelfde interesses.
En terugkerend iets, we hebben het een aantal keer besproken, is als iemand in een nieuwe oudje in de kleedkamer komt. Hij gaat niet naar huis. Ja, 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 ja.
Zaken gaan goed.
Zaken gaan goed. Jij ziet er flamboyant uit. Dat moet vaak tegen jou gezegd zijn, toch, zulke dingen?
Ja, klopt. Maar op een gegeven moment was het wel gewend. Dus,
jij was ook best geklede voetballer, toch?
Tweede geworden helaas. Schandalig.
Wie ga je op de voetbal naait iedereen, jongens? Hebben jullie ook wel
gedaan? Ze hebben bij ons het goed gemaakt.
Ja, wacht even. We hebben het over van Life of the Football. Ja, ja, klopt. Oh ja, want Thomas die refereerde een paar weken geleden, of ik was het eigenlijk, aan Regie Blinken, dat hij ons belazerd heeft omdat wij een keer een quizje hebben gewonnen, ja. Thomas en ik op Clubhouse. En dat we, wat kregen we, een weekendje Droompark of Roompark? Of ja. En dat we die nooit hebben gekregen. Maar we moeten het even rectificeren, want die podcast is bij de mannen van Life of the Football terechtgekomen. En er is ons alsnog een weekendje aangeboden.
Ik kwam lekker met mannen, Londen en de kinderen.
Ja, weekendje Droompark.
Dus dat is even rechtgezet. Thomas en Regie Blinken zijn weer bevriend met elkaar.
Tenminste, ik hoop dat hij ook weer vrienden met mij is. Maar ik ben in ieder geval weer...
Het is weer goed, het is weer goed. Ja. Maar wie heeft verslagen?
Maar Ruud dus nog niet, want jij verloor van Elia, denk ik. Of
ja, Elia, ja, klopt. Heb je nog
kreeg je nog feedback ook dan?
Zo intens is het ook allemaal niet. Maar het is meer gewoon een gezellige avond.
Thomas, dat is toch een beetje, je refereerde vaak, het is een beetje jouw doemscenario, of juist een droom om daar ooit op dat Live of the Football event te zijn.
Ik zou het zo mooi vinden als jij een keer
die high fashion guys.
Toevallig bij die editie was ik.
Oh, je was daar.
Wat had je aan?
Dan moet je gek komen, toch?
Ja, ik had niet zoveel. Maar mijn vriendin van Marlon die werkte toen voor Live After Football. Dus die nam mij toen na veel overhalen wel. Want ik was niet heel erg happig om te heen. Maar het was wel gezellig. Zeker een gezellig avond. Wat wil ik nou zeggen, joh? Shit, ik weet het even niet meer.
Maar ja, toch, zonder gevoel voor fashion kom je toch moeilijk binnen op het gaan.
Ja, nee. wij lezen natuurlijk altijd dat blad. En Michel Breu, die zei altijd... Het is mijn grootste droom om samen met jou in een vuilniszak te poseren, zeg maar. Want wij zaten er allemaal naar te kijken.
Maar misschien is hij juist wel fashion dan, toch?
Ja, precies. Iedereen trekt de raarste dingen aan in dat magazine. Maar het is wel mooi om te zien.
Ik moet even zeggen iets anders. Maarten en ik zaten van de week lekker op bankie. Zaten we even naar Rijnmond Sport te kijken weer. Thomas had zich
weer... Altijd een grote bek, hè?
Hij kon steeds beter in zijn rol. Ja. Thomas, Maarten en ik hebben niet heel veel analytisch vermogen op voetbalgebied. Maar Thomas is echt de analist van ons. Hij kijkt voetbal.
De trainer, toch?
Hij
was een grote bek.
Hij weet er zinnige dingen over te zeggen. Maar hij kon ook steeds beter in zijn rol als gepeperde analist. Hij gaat er steeds meer uitspreken.
Ik word wel een beetje gek van die Wijndal. In de Kuip was het ook al. Toen ging hij het publiek uitlopen dagen. En gisteren, tijdens de wedstrijd, vond ik... En hij zei na de wedstrijd dat AZ veel beter was. En ik vind dat ook helemaal niet bij hem passen eigenlijk. Hij is gewoon bescheiden. Hij doet hartstikke goed, maar ik vind niet dat hij zo'n grote bek wordt. Hij tegen Feyenoord.
Een duidelijke taal, hoor.
Ik vind het kut, maar ik sta er wel achter. Ik heb me er echt aan zitten ergeren. Je hebt toch wel eens van die teamgenoten waarvan je denkt van ja, je bent gewoon best wel een lieve gast.
Ja.
En dan past het niet echt dat je...
Past niet bij het karakter.
Eigenlijk. Nee, dat vind ik dus. En ik kijk ook als supporter naar Feyenoord natuurlijk. Dus,
ja,
en
ik had ook idee dat je gewoon een beetje gepikeerd was hier, dat het op Feyenoord ging.
Als ik Feyenoord kijk en er gebeurt zoiets, dan kan ik inderdaad echt gepikeerd raken.
Ja, zit je wel goed.
Vaak hebben we ook wel eens met Michel Breuer over. Wij kijken regelmatig naar Rijnmond als jij er zit. En op een of andere manier moet je ergens onderscheiden als analist. En dan moet je af en toe gewoon iets zeggen wat uit de bocht, bocht vliegen. Dan word je gezien. En dan kan je op een gegeven moment gewoon bij ESPN aansluiten.
Dit was niet voorbedacht. ik zag het ook terug. Het werd ook een beetje geklikbeet. Toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk wil ik dat echt. Dat is precies eigenlijk de reden waarom dat ik daar ben gaan zitten. Is dat ik dit niet ging doen. Ja. En nu doe ik het toch.
Toch ingetraind. En wij doen er altijd even schepje bovenop natuurlijk.
Ja, bedankt jongens.
Alright, dan de derde helft. Is een begrip, vooral onder amateurvoetballers. Maar misschien moeten we even een keer schetsen hoe dat is onder profvoetballers, de derde helft. Ik denk iets minder spannend over het algemeen.
Ik zag chagrijnig omdat je net niet gespeeld hebt.
Ja.
Dat is het voor mij een jaar of zes geweest.
Wat gebeurde? Hoe laten we het gelijk na de wedstrijd beginnen, mensen? Je komt in de kleedkamer, de trainer doet een praatje na de wedstrijd. Douchen, je hebt allemaal zo'n clubkostuum aan, want dat is verplicht. En dan, wat gaan we doen?
Eerst eten,
eigenlijk. Eten, ja. Toch? Pizza's. Ja.
Hele slechte pannenkoeken.
Ja. Zijn we beter geworden?
Heel goed. Ja, van die rauwe pizzabodems waren het laatste jaar dat ik was.
En is er drank in de kleedkamer?
Ja, hangt van de trainer af, man. Ik heb trainers gehad die het echt niet accepteerden. Ja. Maar ook trainers gehad die een biertje gewoon goed vonden. Ja. Ja.
Maar ook van de spelers, hoor. Want ik heb ook jongens gehad die dat helemaal niet hadden. Anderen die trokken of een trainer het nou wilde of niet. Die hadden gewoon een paar wodkaflessen in hun kluisje staan.
Ja.
Resultaat speelde ook wel mee.
Ja, bij ons, als we hebben gewonnen, is
er... Ja, kan je alles eigenlijk toch?
Maar dan heeft ook iedereen er zin in, of een deel van de spelers. Als ze hebben verloren, dan is er vrijwel niemand die wat drinkt eigenlijk.
Ja, en als je verloren hebt, is het vaak een beetje een zagrijnige stille boel. Ja. En dan wordt er ook volgens mij, dat gevoel dat ik altijd een beetje van je verwacht, dat je boos bent.
Je moet heel boos kijken. En nog even praktisch, er moeten altijd een paar, 4 of 5 spelers moeten naar de pers. Dus die worden dan geroepen om een praatje te houden bij ESPN of bij Studio Sport of zo.
En jij moet dat tegenwoordig best wel vaker doen, hè?
Wie?
Jij gewoon gelijk naar de wedstrijd. Je bent een paar keer aanvoerder geweest.
Ja, dat is de regel.
Vind je het relaxed of niet?
Nee, niet zo. Ja, we verliezen heel veel de laatste tijd. En dan worden je verhalen constant hetzelfde.
Ik weet dat het jullie na de winterstop verloren, maar dat jullie serieus best wel goed gespeeld. Ja. Dus dan had je best een mooi praatje van, als we op deze manier doorgaan, dan wordt het, weet je, ik geloof erin, we gaan het oppakken.
Dat kan maar één keer, hè?
Ja, en een week daarna verloor je weer. Toen dacht ik, wat zou die nou dan zeggen?
Dan is volgens mij, ik weet niet hoe het bij jullie was, zijn 3 plekken waar je heen moet gaan of kan gaan. Ja, eerst is spelers home, dat is een soort wat je in de amateur.
Ja, bij Sparta zijn er drie verschillende plekken. Ja, maar dat verschilt ook per club wel een beetje.
Maar bijvoorbeeld bij Willem II was ook een spelers home, toch een soort van kantine eigenlijk.
Ja,
maar,
waar dan familie zit.
Ja, supporters home heb je dan nog, daar moest je ook heen. Was je nooit heel blij mee om daar naartoe te gaan.
Dat is goed, laten we daar eens mee beginnen. Want laat zeggen, voor coronatijd was het eigenlijk. Er is altijd een stelletje spelers. 2 of 3 spelers die worden afgevaardigd. En die moeten naar het supporters home. Een soort van plein, bar waar supporters zich hebben verzameld na de wedstrijd. En op een of andere manier, volgens mij vinden supporters het vet als spelers er komen. Maar iedereen gaat daar met lood in zijn schoenen naartoe. Dus niemand die het leuk vindt.
Ja, ik heb dat 1 keer moeten doen. Toen had ik voor het eerst in een best lange tijd weer gespeeld tegen NAC. En ik was man of the match geworden. Maar ik had een hele goede wedstrijd gekiept. Ja. Alleen bij een van die laatste goals vond ik zelf niet helemaal vrij uit. Ja. Dus dan kom je zo dat sport zo met mensen klappen en een beetje leuk doen. En ik liep daarna weg. Ik heb toen een beetje zo'n teerzieltje. En toen kwam er eentje gelijk zo met zijn camera. Kon je me hebben, denk je? Kon je me hebben? Ik denk het wel, maar verder goed gedaan, joh.
De timing moet een beetje goed zijn. Ja. Als je net van de week een paar goals hebt gemaakt, dan kan je erheen gaan.
Ik kom naar binnen en mensen, iedereen die klop je een beetje op je schouder. Volgens mij is het dat hetzelfde met als mensen je aanspreken als ze je bus staan op te wachten. Ja. Dat als jij daar komt, ligt het niet aan jou. Ja. En jij hebt wel goed je best gedaan. Als je gewonnen hebt, is het sowieso.
Ja. Maar het is wel zo dat bij de sport zitten er wel veel meer gasten tussen die echt lazerig zijn.
Ja, ja.
En dat wordt vaak ook gewoon wel irritant.
Ja.
Tenminste, of die blijft te lang lullen of stinken. Ja. Ja, uit de bek, dat heb je ook zo vaak.
Als uit de bek stinkt.
Ja. Dus, dan ruik je gewoon die alcohol, zeg maar, terwijl je met iemand staat te praten. Dat is niet relaxed, man.
Dat is ook, je hebt ook nog een derde alternatief, is dat je een aantal spelers moeten naar sponsors toe. Daar zijn we boven van die business lounges en skybox. En daar is het altijd nog erger, vind ik. Daar hebben mensen de hele wedstrijd lopen zuipen. En dan moet je daar in zo'n skybox moet je even een raadje houden.
En het interesseert in principe ook niks.
Maar ligt wel een beetje aan welke club, hoor. Bij Willem 2 was boven echt gruwelijk.
Dat was leuk.
Grap,
dat was gewoon... toch die ene ruimte waar het altijd helemaal los gaat.
Ja, daar was winst of verlies. Het gaat helemaal los. Iedereen gewoon gezellig muziek aan, dansen. Op Bremen mochten wel spelers niet meer naar boven gaan, want het was daar sowieso altijd tot laat ging het door.
Want de meeste spelers die vonden het ook leuk om daarheen te gaan.
Ja, iedereen ging er gewoon naar boven.
Okay, je mocht echt niet meer.
Maar bij Utrecht, is dat bijvoorbeeld helemaal niet zo. Snap je? Dus dat verschilt gewoon per club.
Ja, bij Sparta ook niet echt. Het is wel gezellig, maar niet dat het helemaal losgaat of zo. Bij
was leuk, man. Gin tonic bar.
Dat is de enige club waar je gratis, open bar hebt, toch? Bij Excelsior of zo.
Ze hebben op een gegeven moment wel tijdens de wedstrijd dicht gedaan. Want anders...
Binnen zitten.
Ja, er kwamen vrienden van mij, die hadden een tweede helft niet gekeken. Ja. Had alleen maar gin tonic zitten drinken binnen.
Iedereen bleef binnen, ja. Dus dat hebben ze wel veranderd. Maar dat is wel mooi, want en daar is ook gewoon maar 1 ruimte. Dus heb je sponsoren, bestuur, familie, die zitten
alles samen.
Alles bij elkaar, alles in 1 ruimte. Dat maakt ook wel mooi.
Ja, ik heb me daar nooit echt thuis gevoeld, man.
Maar
dat komt ook, dat heeft ik denk ik ook gewoon te maken met...
Jij hebt ook geen goede speler in de derde helft, over het algemeen.
Nee. Ik ben ontzettend wisselvallig. Hele gillig speler ben ik. Dat is met uit gaan zo, dat is met de derde helft zo. Maar ik had dat, als je dan op de bank had gezeten, ik weet niet, man.
Dan moet je dag na trainen.
Ja,
dat is wel een dingetje, hoor. Als je invalt, dan val je 10 minuten in. Ja. En dag na moet je gewoon 's ochtends gewoon volle
trainen. Ik heb wel een hoop van die zaterdagochtend training gedaan, dat ik dacht, had ik maar gezopen gisteren.
Ja, dat is waar.
God.
Ja.
Ik heb bij dat spelershome, dat is altijd een beetje braafjes, toch? Of ik weet niet hoe het bij Willem II was, maar het is een soort van verzameling van ouders zijn erbij, ja, vrienden,
familie.
Familie. Ja, het is een beetje braafjes. We hadden op een gegeven moment, gingen ook heel veel spelers, hadden daar gewoon geen interesse meer in. Ik denk dat jij er ook nog speelde, die ging gewoon gelijk naar de wedstrijd naar huis. Ik weet wel dat Van Stee, toen technisch directeur, die heeft ons verplicht om een uur, tot een uur na de wedstrijd in het spelershome te blijven. Toch nog een soort van
VV ook,
gezelligheid te creëren.
Maar het is wel goed hoor, om wel andere spelers, zijn vriendinnen en familie ook wat te leren kennen. Het is niet verkeerd op zich. Maar goed, als je iets gaat verplichten, dan
moet het een beetje ontstaan.
Nee, dat is niet verkeerd. Maar zeg maar, hoe ik me de kantine van een amateurclub voorstel op donderdagavond of op zaterdagmiddag na de wedstrijd, dat is denk ik een andere vibe.
Dan kan
het nu zeggen.
Ja. Nee, ja, zeker. Maar ja, ik kon het al zeggen, maar dat is sowieso veel gezelliger. Ja. Ja.
Goede spelers in de derde. Maart is een wisselvallige speler. Wat zijn goede spelers in de derde helft?
Sander Fischer is een goede speler.
Zeker.
Ja, daar heb ik regelmatig dat mee afgesloten bij Excelsior.
Jij bent ook... Ik ben beter in de derde helft dan in de eerste.
Ik ben gewoon liefhebber van de derde helft. laat ik het daarop houden.
Ik vond Lars Veldwijk ook een prima speler. Die bleef wat lang en stond heel stabiel zo tegen het barretje aan te leunen met zijn eigen flessen. Bacardi was een goede speler.
De Lano van Krooi kan er goed bij hebben.
Die ken ik nog wel.
Ruud, schiet jou nog wat te binnen?
Ja, Mark van der Marel. Die kan het ook wel. Marretje gaat er nou ook wel naar Amsterdam in.
Voordat we ruzie krijgen, Ali Mesut.
Ja, nee, maar dat is nummer 1.
Maar Ali Mesut kon ook in de derde helft spelen op woensdagavond.
Ja. Die kan elke avond in de derde helft spelen.
Dat doet helemaal niet moeilijk over.
Ik denk... Michel Sterk. Even bijpakken. Ik denk dat Gerald Cibon ook een redelijke speler was in de derde helft. Laten we even luisteren.
Nee, ik heb genoeg lol zonder alcohol. Dus,
Genoeg lol om Cibon ook, of niet?
Maar ja, hij is ook in normale toestand, is die gek. Prettig gestoord, zou ik zeggen.
Behoort Cibon tot de meest prettig gestoorde spelers van PSV?
Ja, zeker weten. Hij is...
Moet ik weg?
Nee.
Nee, maar ik dacht dat je een vraag over Ibrahim Afellay had van mij.
Oké, nou.
Dan ga ik
dus. Nee, blijf erbij. Ibrahim Afellay, dit seizoen redelijk doorgebroken?
Nou, dat vind ik understatement. Ik denk dat Ibrahim Afellay zich duidelijk heeft gemanifesteerd als een elftalspeler, als een teamspeler en zeker als een basiselfspeler. En ik denk dat hij gewoon, want dat doe je altijd, je moet een beetje rechtop gaan staan, Ibi. Want ik vind gewoon, nee, ben ik serieus, echt waar, jij bent een van de betere spelers van PSV. Hè? En als jij niet, als jij teruggaat naar Elinkdijk, waar je het altijd over hebt. Nou, dan kom ik naar je toe en dan schop ik je knieën kapot. Ja, echt waar. Nee, serieus. Echt.
Die is lekker, hè? Ja, ik denk een goede speler.
Ja.
Maar jij over het algemeen goede herinneringen aan de derde helft in het voetbal?
Ja, vooral in het beginjaren wel. Ja. Later was het wel een stuk minder, moet ik zeggen.
Ja, maar wat jij net zei, het wordt denk ik ook minder. Want je ziet gewoon veel meer jongens die daar niet zoveel waarde aan leggen.
Maar het merkte ook wel, als je een club had waar heel veel jongens in de stad woonden, was het al heel vaak zo. Ja. Maar bijvoorbeeld Utrecht, iedereen, het ligt redelijk centraal. Dus iedereen woont gewoon in zijn eigen dorp of stad. En
waardoor het niet zo samen ging.
Juist, maar als je clubs had waar iedereen in dezelfde stad woonde, was het wel altijd een stuk beter.
Ja. Dat zou goed. Dat heb je misschien in Venlo ook wel gehad. Daarom dat iedereen moet daar een beetje
aan wonen. Klopt. Ja. Ja.
Wij hebben ook wel eens een tijd gehad bij Sparta. Dat iedereen een beetje in het centrum daar woonde. Zaten we iedere dag bakjes koffie daar zo te drinken.
Je moet gewoon een groepje hebben, man. We hadden dat in Deventer ook. En in Venlo was dat hetzelfde. Juist. Dat je al van 3 of 4 gasten weet sowieso. Of dus 5, dat je... Die blijven na de wedstrijd hangen.
Ja.
En dan zijn er altijd wel eens... Dan blijft die nog een keer. En dan heb je eigenlijk al genoeg.
Ja, je hebt een paar... Wat
ja, ik moest ineens denken aan Kenny Dougal en Janne Saxela. Die gingen dan wel eens naar Villa Thalia. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest. Maar zij noemden dat Old Trafford.
Ja,
omdat je in de hoek... Ja, het is een soort oud theater. Dus het lijkt... Dus je hebt een podium en je hebt gewoon 2 tribunes... en aan de achterkant ook nog verhoger. Dus het lijkt een soort stadion, maar je komt in de hoek binnen.
Ja.
Het is wel
dat was echt mooi.
We gaan er opdrukken.
Ordinaire tent om als profvoetballer heen te gaan.
Daar konden ze mij echt niet voor bellen, voor Villa. We zijn toen één keer toen Kofi Oussa geworden, hadden Denzel en Ryan Sanusi hadden toen geregeld dat we daar zo'n VIP, zo'n dingetje hadden. Hadden we één zo'n laag van dat stadion, was dan helemaal voor ons.
Ja.
Ja, ik vind dat... Ja, ik had,
dat is een tijd, hè?
Toen heb je toch ook Van Drongelen naar huis moeten brengen?
Nee, naar buiten moeten dragen. Ja, die had te veel gezopen. Ja. Ja, en toen moest ik hem op de taxi zetten. En dat duurde allemaal zo lang dat toen ik binnenkwam... mocht ik alleen nog maar meedoen als vierde official. was alles al gebeurd.
Jij had een soort opsomming in je hoofd... over de type partygangers in een voetbalelftal.
Ja, je hebt... ik denk degene die er eigenlijk niet wil zijn. Dat was ik dan over het algemeen.
Ja.
Je hebt ongelooflijke bierzuiper. Mm-hmm. Denk ik. Dure flessen kopen.
Bakozuiper.
Ja, bakotreintje. Ja. Zet je op pad.
Dure, wat bedoel je? Die,
ja, gewoon die dan...
Gregus boys.
Als je dan met je team een keer uitging ergens... dat er dan ineens zo'n... dat je ogen dicht moest doen... dat er van die vuurwerk... die voorbij kwamen.
Heb ik ook een keer meegemaakt. Churchill, ja. McDonald.
Ja.
Ging met Churchill McDonald en Ryan Sanusi stappen. Kreeg ik in één keer zo'n glaasje... champagne rosé in mijn hand geduwd.
Ja, dat vind ik zo goed. Dat kan ik niet tegen. Dan sta ik daar met zo'n champagne glas.
Je wilt gewoon een biertje.
Ja, ik wil gewoon een biertje. Ja. Ja,
die zit dan ook vaak in de VIP. Gewoon van de types die dan... Dan ga je naar een best wel leuk feest.
Ja.
En dan... neem je een VIP-tafel. Mm. En dan sta je dan of zit je dan...
Jij tafel. Lijkt me wel iemand die dat mooi vindt.
Nee, vind ik echt afschuwelijk. Ja. Nee, als ik dan ga... Ik kan me één keer herinneren dat ik met een aantal vrienden in Curaçao op vakantie was. Dat was Pele van Avond was er ook. Met een groep vrienden, ze gingen dan met ons mee. Maar Luciano Slagveer en Jerry St. Justin waren daar met hun vriendin allebei. En die... maar die kennen Pele ook goed. Maar ja, het is natuurlijk fucking ongemakkelijk als jij allebei met je vriendin bent. En die andere gasten zijn alleen maar met hun maat, zeg maar. Dus dan waren wij op de dansvloer in. Ja, Curaçao, je bent zo lam als wat. Dus iedereen gleed over de grond. En die stond op een gegeven moment zonder shirt uit. En stonden zij zo heel serieus daar met een vriendin ernaast in de VIP. Ja.
Dat is toch anders?
Ja, ik ken hem aan balen dan.
Dat kan hem
aan balen dan. Balen, zeg. Oh, oei. Mis ik nog een type of niet? Wat voor type zijn jullie eigenlijk? Gewoon überhaupt uitgaan.
Ja, jij had het opgeschreven. De festivalganger stond er ook bij. Ik denk dat ik daar zelf het...
Dus zou Ruud ook onder willen staan,
ja,
denk ik.
Zou je zeggen.
Ja, we kunnen wel wat wodka-houden zijpen. Ja. Dus,
maar ben jij een VIP-gast?
Nee, juist niet, man.
Nooit gehad?
Nee.
Je hebt toch in Dubai gezeten? Dat behoort toch wel een beetje...
Ja, daar is alles VIP. Inderdaad. Ja. Maar dat uitgaan van daar vond ik echt verschrikkelijk, man.
Wat dan? Wat dan? Wat was het?
Ja, gewoon, het is alleen met tafels. En wat jij net zegt, met VIP, touwtjes en security.
Eromheen. Geen nachtclubs of zo?
Nee, niks. Bijna niet. Je had er een paar, maar ja, het uitgaansleven daar is heel anders dan wat ik gewend was.
Maar dat is de je
interesse... Heb je wel vermaakt daar dan?
Ja.
Nee, totaal niet.
Nee
echt...
Mijn
zakken rijkelijk gevuld en toen uitgegaan.
Ja, ik snap wel dat je door die enkel ging daarna.
Ja, het ding was, ik moest na 2 maanden moest ik al weg.
Ja.
Dus ik had net contract getekend voor 2 jaar. Maar ik heb gezegd van, ik ga niet weg. Ja, dan moest ik daar nog een jaar blijven zonder te spelen.
En dan rondjes lopen.
Ja, rondjes echt? Lopen. Ik mocht niet meer op de club komen. Auto ingeleverd. Nee. Maar ik heb gewoon als een soldaat gewoon blijven zitten. Gewoon
wel de best betaalde soldaat ter wereld. Denk ik. Ja.
Ja. Maar gewoon echt klassiek weggepest gewoon.
Ja, echt weggepest. Ja, Fred Rutte, die werd trainer. Ja. Die haalde mij toen. En ik had best een goed half jaar gehad toen bij Utrecht. En ik tekende voor 2 jaar contract, maar echt waterdicht. Dus ze konden geen kant op met mij. En Rutte werd ontslagen na 2-3 maanden. Ja, toen moest ik ook weg. Maar ik heb gezegd, als ik alles meekrijg, ga ik weg. En dat wilden ze niet doen. En toen uiteindelijk, na lang onderhandelen, heb ik hem een beetje afgestaan. En toen dacht ik van, ja, is goed geweest. Ik ga naar huis.
Ik zou toch ook niet denken. Ja,
ik denk dat ik gewoon door blijven lopen. Ja, je loopt nog steeds gelopen.
Maar als je echt doodongelukkig bent.
Ja, ik weet het niet.
Ik had echt heel zwaar, hoor, mentaal ook daar. Dus ik wilde echt naar huis. Ik zat alleen. En dan kun je wel geld hebben. Maar op een gegeven moment betaalden ze ook niet meer. Na 2 maanden zijn ze gestopt met betalen. 3 maanden. Dus op een gegeven moment. Het geld raakt ook op. Ja. Ook in Dubai. Dus op een gegeven moment moet je wel gewoon een keer akkoord geven.
Even terug naar de drank. We hadden trainer, jij hebt hem ook gehad. Robbie Alfle, die was mijn trainer. En toen hadden we weer een paar keer op rij verloren. Toen zei
die Alfle of Alfle?
Alflen, dacht ik. Ja, toch?
Alflen, ja.
En toen zei hij heel eerlijk, weet je wat jullie moeten gaan doen, gasten? Is even goed gaan zuipen met elkaar.
Ja,
om het hoofdje leeg te maken. En, ik vond het wel tof als hij dat zou
doen. Ja, precies. Maar hij is een trainer die dat kan waarderen. Ik had voor Beek bij AZ. En toen hadden we kwartfinale Europa League. En toen hadden we 2-1 gewonnen thuis van Valencia. En wereldprestatie.
Ja.
En toen moesten we uit en verloren met 4-0. Nou, kansloos. Na het weekend waren we wel vrij. dat weekend daarna, zeg maar. Dus nou, wij hadden zoiets van, oké, we gaan met z'n allen, Valencia. Gaan we lekker de stad in. En Verbeek zei, jongens, 11 uur op de kamer.
Ja, ja.
Nou, ik dacht, wat is dit nou? Mm. Nou, wij toch op de kamer, sigaretje, drankje erbij. Op een gegeven moment komt hij om 11 uur, komt hij, ja jongens, nu naar de kamers, helemaal boos. Nou, wij naar de kamers en Valkenburg en ik zaten, zeg maar, op de hoek van de kamer, dat je de hele hal kon zien.
Ja, tuurlijk, ja.
Dus op een gegeven moment wij appen van jongens, we gaan de stad in. Ja, lekker. Dus, ja. Dus we doen dit. Ik zie Valken helemaal aangekleed, geurtje op, haartjes gedaan. Dus hij wil naar buiten lopen. Ja. Ik zeg, wacht even, gooi nou die deur open en klap hem dicht. En kijk wat gebeurt. Dus hij klapt die deur open, klapt hem dicht. En op een gegeven moment Verbeek komt meteen naar buiten stormen op de gang. Ging die kijken, zeg maar. Wie ging er weg? Heeft hij 3 uur lang, heeft hij daar gestaan. Oh, nee. Als een soldaat gewoon die gang te bewaken. Ja.
Oh, wat ziek, zeg.
Kijk, ja.
Toen brandtrappetje.
Heb ik foto's van gemaakt.
Heb je nog niet?
Die heb ik nog.
Die ben ik heel
raar. Toen? En heb je
nog een kijkgraatje foto's gemaakt. Ja, die foto's zijn legendarisch. Echt.
Maar laten we zien.
Ja, ik las het zo wel
zien. En na 3 uur was het nog gegaan of ben je toch afgeschrokken?
Nee, maar op een gegeven moment was het klaar.
Laat me gaan.
Toen, kijk eens aan. Een doekie.
Ik ken het niet.
Maar goed,
hier heeft de luisteraar niks aan, maar we zien hem. Gert-Jan Verbeek met zijn armen over elkaar in de spotlights in een hele treurige kijkgaatje vastgelegd. Dat is toch wel lekker hoor.
Maar goed, hij was gewoon inderdaad zo gefocust. Ja. En dat is zijn recht. En, en daardoor heeft hij ook heel veel bereikt, denk ik. Ja. Maar ik denk uiteindelijk, als er een moment is, kwartfinale, Europa League, mag je best een keer even loskomen, toch?
Ja, dat lijkt me ook.
We hadden bij VVV verloren thuis van Volendam. Was een beetje eind van de eerste periode. En toen zei Maurie Steijn ook iets in de trant van, oké, iedereen kan zijn familie even gedag gaan zeggen en ik zie jullie over 3 kwartier in dat café. Zijn met z'n allen gaan zuipen. En toen ben ik er, denk ik, volledig uitgezopen door Delano van Krooi.
Mm-hmm. Ja, die kan
en 3 weken later kon ik zitten. Ja. Ik denk eigenlijk, als ik nu zo terugdenk, dat komt Delano nog gewoon beter in de kroeg. Dat de meest logische verklaring is. Maar dat werkt serieus wel. Want dan kom je de dag daarna, ik weet niet wanneer we weer moesten trainen, maar dan is het, want als je dan lam bent, dan spreek je ook soort van alles gewoon een beetje uit wat er gebeurd is. Ja, je hangt een keer om elkaar heen en ook iemand die in je team met wie je misschien niet zo heel lekker gaat, die geeft een keer zo'n klap op zijn hoofd naar bij jou en is het weer goed.
Ja, dus je zegt dat je hem niet mag, een beetje voor de grap, maar toch wel gemeen.
Dat is toch maar uitgesproken.
Ja. Dus volgens mij werkt dat wel. Maar.
Dan, Ruud, we moeten even iets...
Ja, ik zou nog één dingetje... Ja. Hebben jullie een idee welk percentage van de spelers elke week alcohol drinkt?
Ik denk 40.
Ik denk 50. Nee, ik denk lager. Misschien 30 of zo.
Ja, ik denk 40%.
30.
Ja. 30%?
Ja. Ik denk dat nog een paar liegen eigenlijk.
Anoniem.
Het is anoniem, waarom zou je liegen?
Ja, ik weet niet, man.
Oké. Dan, Ruud, wij herinneren jou als speler, als doelpuntenmaker, als spits. Ik heb ook vaak tegen je gespeeld in nieuwe danigheid. Maar op Studio Sport zag ik een befaamde goal celebration. en ik denk dat iedereen een beetje in het ongewisse hebt gelaten. Maar mensen die regelmatig in het uitgaansleven verschijnen, die vermoeden waar die celebration vandaan komt. Ik kan hem uitleggen, maar misschien kan je zelf vertellen wat dat
is. Ik ken je van het handig om uit te leggen.
Ik zat vandaag bij Excelsior, had ik het erover dat we met jou, toen zei ik met wat Wiefer Middenveld, en zei, ja, had dat zo'n... Hij deed altijd, als hij scoorde, deed hij... Maar wat was dat eigenlijk? Ja. Wat was het voor iets raars?
Hij stopte zijn ene vinger in zijn andere hand.
In een soort zakje of zo.
En dan likte hij zo aan zijn wijsvinger. En dan ging hij heel vrolijk de camera aan kijken. Wat was dat zo?
Ja, dat is te maken met Senki, denk ik.
Met Senki in de Ibiza. Okay. Ik zal hem zelf inkoppen, denk ik dan. Thomas kwam jouw broertje tegen, Felix, vanmiddag. Hij zei, wat ga je doen? Ik zei, heb vanavond een podcast. Ruud Boijmans komt langs. Oh, oh, MDMA Boyman.
Oké.
Okay. We hebben toch even
eindelijk duidelijk voor de mensen, hè?
Ja. Hij wel legendarisch. Heel veel mensen die hebben gewoon geen idee gehad. Nee. Tot op de dag vandaag.
Maar is het jou eens gevraagd door iemand?
Ja, nee, ja, ze hebben dat toen toch naar die wedstrijd.
Kijk, zelfs. Weet je, dat is het, om hem even te verduidelijken. Het was vooral onder vrienden. Ja, die zeiden van, Guud, dit moet je doen. Dus ik dat gedaan. Maar ik heb dan het bijgeloof van, ja, als ik het nu niet meer doe, dan scoor ik niet meer. Ja. En mijn probleem was, ik scoorde 9 wedstrijden achter elkaar. Dus ja. ik deed het elke keer. Mm-hmm. En op een gegeven moment toen was het wel van, ja, wat is het nou? Ja. En op een gegeven moment had een journalist die had mij gezien in de trouw. Ja. En die zei van ja,
die zag een jeugd in de trouw.
Zei, nu snap ik wat je...
Wie was dat dan?
Een journalist van Utrecht.
Oké, okay.
Van de AD. Ja, juist.
Wie en, is dat dan? Mag je zijn naam?
Ja, even naar Aad. Ik ben even de naam kwijt.
Echt, die stond in de trouw?
Nee, Hij had het gehoord van iemand anders. Okay. Voor mij was dat het verhaal.
Okay.
Want hij is inderdaad vrij oud, inderdaad.
Ja, ja, hij is oud, ja. Okay.
Maar dus toen had iemand me daarover gevraagd van ja, ik ga er iets over schrijven. Ik zeg ja, ik zeg ben je nou serieus? Ik zeg,
holy shit.
Zeg, als je iets over schrijven moet je doen, maar ik liever niet.
Ja.
En uiteindelijk niet gedaan, nee.
Oké. Ja,
dat is wel relaxed.
Wat moet je schrijven dan?
Kijk, hoezo? Als je een beetje sensationalist bent, zegt Ruud Boijmans het mysterie ontrafelt.
kan het wel ontkennen.
Ja, je had het gewoon kunnen maken natuurlijk.
Ja, was nog gewoon een journalist. Dat op zich toch niet een heel gek, heel slecht verhaal zich om mee te komen.
Nou, nah, ik vind het wel ik zou het heel matig vinden als hij dat had gedaan.
Ja.
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 Je voelt je bedreigd.
Nee, maar was jij een fervent gebruiker tijdens je carrière?
Nee, het was niet elk weekend dat ik gebruikte. Mm-hmm. Zeker niet. Het was, het gebeurde soms. Ja, als er gewoon echt een goed feest was. En het moment was daar. Kijk, nooit de dag voor de wedstrijd of weet ik veel allemaal. Dat echt absoluut niet. Maar als ik 2 dagen vrij had, dan ging ik wel eens gewoon de stad en nachtleven inderdaad. En daar gebruikte ik wel eens. En ja, en ik moet zeggen, ik voelde mij juist daardoor heel relaxed ook. En om ook in contact te komen met andere mensen. Niet door de drugs, maar gewoon het nachtleven. Mm. Dus en drugs was gewoon, het kwam erbij, zeg maar. Snap je? Mm. Het was nooit om de drugs of zo.
Het helpt natuurlijk wel.
Ja, maar het is meer de hele ervaring.
Met in contact komen helpt het meestal wel, toch?
Ja, tuurlijk wel. Maar het is meer van, het is niet dat ik dat ik het nachtleven gebruikte om drugs te gebruiken. Nee. Het kwam er gewoon bij. En ja. Je beleeft zo'n avond heel anders dan als je het niet doet, zeg maar. Snap je? Dus het was... Ja, het was wel een toevoeging, maar niet de reden om weg te gaan. Dus.
Maar wij, we staan natuurlijk ook wel eens op een festival of een feestje. En bij mij komt er af en toe wel eens iemand naar je toe. Die herkent je namens voetbal. En zegt, hey, kan het gewoon zo hier staan als voetballer? Dat moet je ook vaak gehoord hebben in je leven.
Ja, tuurlijk. Heel vaak.
Wat zeg je dan?
Maar ik moet zeggen, juist de plekken waar ik kwam, werd ik juist geaccepteerd. En gewoon voor wie ik was. En niet dat je een voetballer bent, snap je? Ja. Het waren juist meer de underground feestjes waar... Niemand boeit dat je naar voetballer bent, snap je? En dat vond ik juist chill. En inderdaad, als je naar een festival gaat wat gewoon wat commerciëler is, dan gebeurt het dus wel. Ja. Maar anders niet.
Ja, okay.
Maar ik moet wel zeggen, op festivals, ik zie wel steeds meer voetballers die niet alleen bako drinken, als ik eerlijk ben. Dus wat dat betreft, ik denk wel dat het wel steeds langzamer ergens geaccepteerd wordt.
Mooi dat je de voorzet geeft, want als het goed is, heb ik paneltje ook even voorgelegd, toch?
Ja,
hoe staat het eigenlijk met het...
Ik heb gevraagd... bij ons panel of ze tijdens hun carrière wel eens drugs hebben gebruikt. Dus partydrugs, softdrugs, harddrugs, mag alles zijn. Klein gokje?
20%.
25%. Dat vond ik op zich nog redelijk. Ik had laag verwacht.
Tijdens hun carrière?
Tijdens hun carrière.
Okay. Nou, dat vind ik best wel nog hoog.
Ik had ook laag verwacht.
Als ik jullie ben.
Ja.
Ga je even een quote voorleggen, Ruud, die je zelf hebt uitgesproken toen je 26 was. Ik leef voor doelpunten. Doelpunten maken is het allermooiste in mijn leven. Is dat nog steeds? Geldt
ja,
nog steeds?
Ja, dat is
is dat het, is het nooit mooier geworden dan doelpunten maken?
Nee, dat is echt zo.
Ook niet de ervaringen die je daarbuiten hebt opgedaan?
Nee, man. Nee, een goal maken is echt...
Heb je eentje die je echt bij staat nog? Zeg maar qua ontlading of qua emotie?
Ik denk AZ uit. Dat was ik een jaar gebaseerd. En toen speelde ik voor Utrecht. Toen speelde ik mijn eerste wedstrijd weer. Mm-hmm. En toen viel ik in en scoorde ik meteen.
Kan je dat gevoel even proberen te omschrijven? Zeg maar. Gewoon het gevoel als je een goal maakt.
Ja, dat is echt bizar, man. Dat is echt gewoon niks wat er beter... Geen drugs, geen seks, geen mooiste vrouw. En als spits zijn, helemaal een beslissende maken. Of helemaal in die flow zitten. Zoals toen bij Utrecht, dat je op een gegeven moment topscorer van de Eredivisie bent. En alles raakt gewoon goed en alles valt goed. Ja. Maar goed, een andere is een keerzijde is als je... Als spits zijnde het allemaal niet loopt. Ja. En ze fluiten je uit of het loopt niet. En je mist kans op kans op kans. Dat is weer de keerzijde.
Ja, is een zijwegje. Maar had je daar last van ook zelf?
Ja, ik had best wel heel veel ups en downs in mijn carrière, hoor, als ik eerlijk ben.
Geestelijk ook?
Ja, gewoon mood swings. Dus echt heel gelukkig kunnen zijn. Maar ook gewoon heel down kunnen zijn. Ja. Inderdaad, als een paar weken niet, niet gescoord had.
Dat ging dan echt samen met je prestaties?
Ja, absoluut. En dat is ook een van de redenen dat ik op een gegeven moment had zoiets van... Hey, weet je, ik ga gewoon mijn leven hier niet volledig aan toewijden.
Ja, omdat je er ook gewoon down van werd.
Ja, omdat ik kon heel ongelukkig zijn van voetbal. En daarom wilde ik dat juist mezelf al meer vrijheid gunnen. Ja. Om dan het leven me wel iets makkelijker te maken.
Dat werkt ook. Dus daardoor ging je bijvoorbeeld even gewoon met vrienden het nachtleven in. Ja. Dingen ontdekken. Daardoor kon je jezelf een beetje eruit trekken.
Ja, zeker. Zeker. Die vrijheid die ik daar terugkreeg, helpt me juist om... Om toch het leven wat veel meer te relativeren. Juist.
Ja. Kijk, ik weet niet of jullie twee dat gehad hebben, maar dat je zo extreem, zeg maar, je gemoedstoestand laat bepalen door hoe je presteert.
Ja, zeker.
Ik heb nog steeds, zelfs bij AFC, als ik een keer niet heb gewonnen op training, zeg maar, dan ga ik zo geinig naar huis. En als ik dan wel win, dan is het...
Maar dan gaat er zo alleen maar
winst. Ik ben iedereen grapjes aan het maken en...
Dus dat gaat dan puur over winst of verliezen? Of heeft je eigen bijdrage?
Bij mij hing dat samen met winnen of verliezen, man.
Ik denk dat ik nogal kutter vind als ik goed heb gespeeld en dan nog steeds heb verloren, zeg maar. Okay. Dat vind ik denk ik alle kuts.
Maar 3-2 verliezen en 2 goals maken, ga je dan fluiten naar huis?
Nee.
Niet?
Nee. Okay.
Ik wel.
Ja,
dat ook
wel. Ja, niet fluiten, maar dan zit ik er wel gewoon lekker in.
Ik kan er echt niet tegen.
Ja, je bent spits toch? Ja. Dat is misschien anders.
Ja. Ik niet.
Ja, ik zit er nu, moet er gewoon even aan denken. Dat is zo raar, dat je dan zo'n training hebt en dat je gewoon kleine partijen kan verliezen. En dan kan je gewoon echt tot in het diepst van je botten, zeg maar, een soort van zagrij voelen.
Dan moet je daar nog lunchen met die gasten.
Ja, ervaren net van je gewonnen. Ja. Ja. God, dan zit je dan tegenover.
Ja, het is... Het gaat ook, ik zeg maar, die periode dat je voetballer bent, dat zijn wel gewoon, als je het uitzoomt als mens, het zijn wel cruciale jaren in je leven. Dit is jaren waarin je ook ervaring kan opdoen en andere dingen kan leren, mensen leert kennen, zeg maar. En je hebt een slagvoetballer die zich best wel als een soort regime zich in dat voetbal vastbijt.
En leven als een monnik.
Als een monnik leeft. Ik denk dat in de top misschien meer is, weet je, jongens die echt hoog spelen, die zullen heel gedisciplineerd met hun werk omgaan. Maar jij hebt dat een beetje gecombineerd en ik denk dat wij er eigenlijk allemaal een beetje onder vallen. Dan zou je kunnen zeggen, welke levenservaring mist de voetballer die zichzelf zo vastbijt in het regime, die volledig leeft voor zijn sport?
Ik denk vooral sociaal, denk ik. Dat denk ik vooral. Het omringen met mensen. En ik denk als je heel specifiek zo'n regime oplegt, wat maak je dan mee? Snap je?
Ik denk echt dat is inderdaad. Dat je in situaties, vooral met vrienden, ik hoop het onbekende, maar ook met vrienden terechtkomen die in nuchtere toestand totaal ridicuul zijn. Dus dat kan zijn dat je gewoon, weet ik veel, stond Lazarus om 6:30 met z'n drieën ergens gestrekt op een weg ligt. En dat, ik weet niet, dat...
De kans voetbal ook meemaken, hoor.
Maar niet als je in zo'n regime zit.
Nee, ja.
Ja, dat is maar dat zijn wel echt momenten, wat ik heb dus tot mijn, vaak gezegd, tot mijn 21ste denk ik, had ik nooit gedronken. En dat ik kwam uit een dorp en had ik allemaal gasten, die gingen op hun 16 of 17 al. En ik had niet zoals hun ieder weekend of elke vrijdag, zaterdag en zondag hoeven zuipen. Maar gewoon één keer in de maand even mee naar zo'n feest en even een beetje gek doen. Ja, volgens mij denk achteraf wel dat ik daar meer aan gehad had.
Wat ik het grootste verschil vind, is dat je gewoon echt in een heel eenzijdig wereldje terechtkomt. Dus als je in de kleedkamer zit, dat is hartstikke leuk en ik vind het geweldig. Ik heb er echt van genoten. Maar het is wel gewoon allemaal hetzelfde en het zijn alleen maar mannen, dus... Je komt ook vrijwel nooit...
Aantrekken.
Maar je komt nooit een vrouw tegen. Dus je hebt nooit een normaal gelijkwaardig gesprek met een vrouw. En om dat nou alleen in het uitgaansleven op te zoeken, dat vind ik ook niet. Maar ik denk, in jouw geval, zeg maar, kom je gewoon in een soort van scene met mensen die allemaal heel anders naar de wereld kijken dan bijvoorbeeld in de kleedkamer. En als je niet voetbalt, word je daar denk ik sneller toe uitgedaagd dan als je altijd in de kleedkamer zit en volledig leeft voor je sport. Dus ja, het is wel denk ik raadzaam om dat wel een beetje van beide kanten altijd wel op te zoeken.
Ja, maar dat zeg ik ook goed, want inderdaad, als je zo'n regime hebt, waar kom je vrouwen tegen dan?
Ja. Nou ja, alleen in de kroeg.
Ja, want anders, je hebt nu Tinder dan gelukkig nog. Ja. Voor dat soort gasten misschien.
Ja, maar wij zullen het daar net over Tinder
hebben. Dat is lastig hoor. Ik bedoel,
Het is een kleine wereld. Dus
want in principe, je enige als je uitgaat, dan kom je misschien een leuke vrouw tegen. Maar anders denk ik niet zo snel.
Nee.
Ja. Maarten, jij nog nieuwe levenservaringen opgedaan sinds je gestopt bent met voetbal?
Ik heb het idee dat je iets, dat je me een bepaalde kant op doet.
Je gaat een reisje maken.
Ja, deze podcast komt toch uit als ik al weg ben, dus mijn moeder kan me niet op mijn achterhoofd slaan. Dat scheelt. Nou ja, ik was vroeger echt ik had een soort afkeer van drugs. Ik kan niet zo goed onderbouwen waarom. Maar de laatste jaren kreeg ik al wel meer een soort fascinatie, dat ik dacht van, ik hoorde van allerlei kanten van, oké, het is, als je het op een goede manier doet, is het zo fucking vet. Dat ik dacht van ja, dat zou ik ook wel een keer willen proberen. Maar gewoon tijdens mijn carrière, ik durfde dat niet en het kwam er niet
Wie
van.
Heb je dat gehoord?
Maar heb je het nu een keer geprobeerd of nooit?
Ja, ik heb het nu geprobeerd, ja. Ja, okay. Dus dat is mijn levenservaring die ik graag zou willen delen. Ja, dus ik heb dat op een gegeven moment gedaan met een aantal vrienden. Ja, zijn het vrienden? Ja, op dat moment waren het vrienden.
Op dat moment mijn beste vrienden.
Maar gewoon op een... volgens mij moet je wel bij... Ja. Zeg maar gewoon met mensen die er op dat moment positief zeg maar, in het leven staan. Dus niet mensen die een beetje op een afgrond zitten... heb ik dat toen geprobeerd een avond en ja, dat was, ik vond het echt fucking lauw, man. Het was zo gezellig, zeg maar. Je komt op een soort van, de openen allemaal deuren en wat ik heel grappig vond is, met alcohol wordt dat ook minder. Maar normaal gesproken, als je een nieuw iemand leert kennen, dan is er altijd, die heeft een soort, het kan heel klein zijn, maar een beetje een schild om zich heen. Ja. En dat heb je zelf ook en je gaat een beetje aftasten en je denkt, oké, dat doe je denk ik onbewust, maar oké, ik ga me op een bepaalde manier opstellen en dan vangt hij mij misschien op deze manier op. Oké, nou, hij komt zo over, dus nou, dan ga ik er op die manier op reageren. Maar als je dan onder invloed bent, dat valt helemaal weg. En dan blijkt ineens dat allemaal mensen waarvan je verwacht van, nou, dat zal wel niet zo goed matchen. Ja. Dat iedereen elkaar aardig vindt. Ja. Dat je allemaal hele rare connecties hebt. Dat heel gezellig is. Dus ja, ik wil niet zeggen dat het mijn aanrader van de week is. Maar
het is ook niet mijn aanrader.
Komt er verdomd dichtbij.
Ja. Zullen we mensen tegenkomen op Twitter voor deze reclame.
Ja, dus ik wil zeggen, maar ja, doe het alleen gewoon met een keer met goede vrienden, met mensen die er ervaring mee hebben. Ja. En als je al een beetje positief in het leven staat, anders kan het volgens mij ook wel verkeerd gaan.
Ja.
Maar ja, dat was voor mij wel een levenservaring waarvan ik dacht van nou, voeg wel wat toe.
Ja, mooi.
Maar blijkbaar, er zijn dus 25% van de voetballers die dat gewoon hebben gedaan of doen tijdens hun carrière. Maar er is nog nooit iemand eigenlijk mee naar buiten gekomen, toch?
Nee, maar er zit ook wel, er ligt wel een taboe op volgens mij.
Ja, maar tuurlijk. Maar ik zou, als ik dat had gezegd en denk ik dat dan een club uit Dubai mij gekocht had.
Nee, nee.
Snap je? Dus daarom. Ja. Dus tuurlijk zijn ze voetballers daar.
Waarschijnlijk waren ze in Dubai de enige die niet begrepen wat jij celebration
was. Ja, ja, gelukkig. Ze hebben ze gelijk Fred Rutte ontslagen en hem eruit gegooid. Waar ik wel nog even aan moet denken. Ik hoorde van iemand die met jou speelde bij Willem II. Dat jullie werden kampioen. Dat is super succes voor jou. Maar dat jullie een soort regime hadden ontwikkeld. Dat je tot en met de dinsdag eigenlijk iedere avond een beetje van God losging. Dan woensdag, donderdag focussen en dan vrijdag vlammen.
Ja, klopt. Ja, we hadden wel een regel van 2 dagen voor de wedstrijd. Niet meer drinken.
De dat woensdag, was een regel van de spelers.
Nee, ja, gewoon wel onderling een beetje. Boys, ja. En Adel en ik wonen natuurlijk samen. Nou,
dat is vrij ruim, moet ik zeggen. Hoor. Als je maar 2 dagen niet drinkt. ik heb weken dat ik minder doe.
Nee, maar weet je, dus, dat Willem 2 was gewoon... Ja, we wonnen alles. Ja. Of we wonnen alles. We wonnen veel. En het ging gewoon lekker. En het was bijna gewoon een veredelde amateurjaar, zeg maar. Hoe we geleefd hebben. We hadden gewoon te veel kwaliteit. Omdat dat kon gewoon allemaal samen. Ja. Maar we hadden wel, inderdaad, woensdag, donderdag was het gewoon rustig. En dan waren we vrijdag fit. Ja. Maar we trainen wel gewoon hard, hoor. Dus,
belangrijke disclaimer altijd.
Ja, ik heb dat boek van Don Leo al eens gelezen. En die schreef daarin, zeg maar, toen hij trainer was met Paul Bosveld en al die gasten van Feyenoord, weet je wel, dat hij donders goed door had wanneer ze wel gezopen hadden en wanneer niet. Maar dat eigenlijk de kunst was dat hij dan moest laten merken dat hij zag dat ze het hadden gedaan.
Yes.
Zodat zij absoluut geen stap minder konden zetten door de training. En zolang dat allemaal zeg maar goed was, dan was het allemaal prima.
Maar, goed. Want dan hadden wij dus ook, Streppel die wist het ook meteen.
Ja.
En juist die trainingen was hij echt vlijmscherp.
Ja.
En dan inderdaad, we haakten ook nooit af dan. Weet je, als we gezopen hadden, we liepen allemaal voorop.
Ja.
Kunnen jullie goed trainen met een kater?
Ik echt prima.
Ja, ik snap daar helemaal niks van. Ik heb ook met jongens gespeeld. Ook met andere keepers die dan... Ja, die kwamen gewoon helemaal toeter nog binnen. Ja. En die trainen dan dubbel zo goed als ik.
Ja, maar mijn keeper is misschien nog wel heftiger, denk ik niet.
Ja, ik kan... Ik
de speler kan zich nog een beetje verstoppen.
Ik heb denk ik 2 of 3 keer op het veld gestaan met een soort kater. Dat leek echt helemaal nergens op. Eén keer bij het Nederlands elftal. Dat is denk ik het meest beschamende wat ooit in Oranje is gebeurd. Samen met Mickey van der Hart en Idrieus. Stonden we op een bijveld in ik denk dat het was in Cyprus. Ja, moesten van die dropkicks nou kijken. Ik denk dat we gewoon 2 ballen zagen hebben in de warming-up. En de keepers trainen serieus erbij. Dat was echt geen gezicht, man.
Ja. Laten we afsluiten en naar de aanraders van de week gaan. Ja, Ruud, zeg het maar.
Aanraders van de week.
Dopinglijst.
nou, ik hou van films.
Ja.
Capernaum. Ik weet niet of
je het goed uitziet. Ja, schitterende film.
Welke? Capernaum. Ja, ik weet niet of het goed uitziet.
Heb ik zelf gezien. Capernaum.
Ik heb hem een keer getipt ook, geloof ik.
Ja, echt. Jongen, het gaat over een jongen die zijn familie aanklaagt.
In Libanon.
En dan zie je het hele leven op de straat, hoe die het... hoe die moet vechten tegen de maatschappij.
Ja, waanzinnige film.
Ja.
Ik ga. Ik wil de serie Billions aanraden. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Nee. Ja, er zit nu net een nieuw seizoen uit. En het gaat een soort van een strijd tussen...
Hoeveel afleveringen heb je gezien?
Het is nu het 6e seizoen en ik denk dat ik nu 7 afleveringen heb gezien. Dus ik heb ieder seizoen ook al gezien.
Dat is genoeg.
Aan te raden.
Jawel.
Okay. Je hoeft ook niet bang te zijn dat ik volgende week weer ga aanraden.
Ja, wat is de regel, hè? Wat zullen we een regel instellen? Je moet toch wel minimaal 4 afleveringen hebben gezien om een serie aan te raden. Ik vind dat we dat moeten instellen. Ja. En sowieso, als je een boek doet, moeten we wel zeker 5 hoofdstukken hebben.
Ja, moet uit. Maar de serie Billions zou ik aanraden.
Nice. Ik wil ook een serie aanraden, maar een hele oude. Toen was geluk heel gewoon. Staat op YouTube en was echt mijn favoriete.
Ja, pio.
Vriendje Stakvis. Ja, ik keek het vroeger altijd met mijn opa en dat zit nu op... Ik weet het niet.
Nee. Ja, dat is echt Rotterdamse. Mijn pa keek het altijd.
Ja, en ik heb vandaag weer op YouTube gewoon een aantal... Het is gewoon echt lekker als je even niks aan je hoofd wil hebben. En gewoon lekker om weg te kijken. En het is super plat Rotterdams. Het zijn van die afleveringen van 25 minuten. Ja, je moet er gewoon even eentje proberen. Toen was gelukkig.
Hij was de trainer van het sterrenteam, hè, van Sander de Kramer.
Ja, Sjoerd Plezier.
Ja, vriendje Stokvis. Ja. Hij was als vriendje Stokvis gekomen.
Ja, ik zag hem. En ook, ik zag ook dat mensen allemaal gingen reageren over de Geus. Leuk.
Ja, mooi.
Goed verhaal dit, Riet.
Mm-hmm.
mijn scooter is ermee opgehouden na jaren van trouwdienst.
Dat is je aanrader.
Nee, ja, zeker. En ik heb echt hekel aan om met de auto door het centrum van Rotterdam of Amsterdam te rijden. Dus ik ben nu aangewezen op dat hele netwerk van elektrische deelscooters. En dat bevalt eigenlijk heel goed. Dus ik zou mensen willen adviseren om nemen even een abonnementje op Felix of
maar
of
wat Jack. Die moet een helm op toch?
Nee, Rotterdam kan het niet. Maar
oh, echt?
Ja, ik heb wel veel flex. Ik bedoel, je hebt een helmje gebruikt.
Daarom is de kou gaan. Maar dit is een fucking goor, ouwe. Ja. Zo'n helmje met iedereen.
Ja, ik heb helemaal geen smetvrees.
Schrijnbaar als je dus... Ze hebben onderzoek gedaan.
Die hoofdluizen.
Ja, je kan gewoon een van de gekke ziekten krijgen om zo'n helm op te hebben van die heel Amsterdam heeft opgehad. Dus dat zou ik niet aanraden.
Nou, dat is een afrader van de week.
Nee, Rotterdam kan het nog.
Nee, maar serieus, ook bijvoorbeeld als je een dagje naar Amsterdam gaat, kom met de trein of parkeer je auto ergens aan de rand van de stad, veel goedkoper.
Neem je eigen helm mee.
Maar ik voor een paar euro rijden lekker elektrisch door het stadje. Dus,
top. Goed aanraden.
Dan iets waar ik me toch op heb verheugd. Een liedje van Ruud Boijmans, waar je ons mee naar huis gaat sturen. Uit de scene. Ja, het moest uit de scene.
Het moet uit de scene, toch? Ja, Another is het zijn de Digidoe, die ook bijna die No Art hebben opgericht, waar ik deel uit maak. En die hebben een eigen vinylplaten, die hebben ze. En dan die releasen ze steeds.
Ja.
En daar ga ik eentje delen voor jullie.
Okay. Titel? Of dat is
Cock on the Wheel.
Oké.
Dat is echt heel dik.
Je kan al eventjes reclame maken voor de No Art, voor een festival of een feest. Waarom moeten mensen naar No Art komen?
Waarom moeten mensen komen? Ik denk dat we de juiste mix hebben van mensen. Elektronische muziek die heel toegankelijk is nog voor mensen. Ja. Zelfs voor voetballers denk ik dat het gewoon heel dik is. Het is geen moeilijke muziek, geen techno of heel experimenteel. Het is gewoon lekkere house, minimal, disco. We hebben mooie vrouwen, leuke mensen. We doen veel met kunst, dus ik denk dat het ook gewoon heel nice is voor mensen. En we hebben 30 juli het festival. Dus ik denk dat dat heel leuk is voor mensen.
Dan kan je Bart Vriend zien met een...
Om te komen kijken.
Met een kettingje.
Ja, sta je daar
toch. Ja, dan heb ik een kettingje. Ja. All right, man. Thanks voor je komst.
Graag gedaan.
Tot volgende week.
Daarbij.
Don't forget to smack it.